Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, wees welgekomen op onze Rots in de Branding. De meeste onder jullie hebben zeker de film bekeken met de titel Valkyrie met in de hoofdrol Tom Cruise. Hij speelt daarin de rol van Klaus von Stauffenberg, een Duitse officier die de belangrijkste aanstichter was van de moordaanslag op het leven van Adolf Hitler. Zijn verhaal is inderdaad iets meer bekend geraakt door deze film. Ervoor was hij wat een obscure verzetstrijder. En het is een artikel in de katholieke website Aletheia die mijn aandacht trok. De auteur van het artikel, Sylvain Dorion, haalt historicus Jean-Louis Thieriot naar boven, die een biografie heeft geschreven over deze Klaus von Stauffenberg. Jean-Louis Thieriot, geboren in Parijs in 1969, is jurist, essayist en politicus, laat ons zeggen rechts middenveld-gaullist. Zijn boek Stauffenberg wordt uitgegeven bij uitgeverij Perrin. Klaus Philipp Maria Schenk, graaf von Stauffenberg, werd geboren op 15 november 1907 in Beieren uit een vooraanstaand adellijk katholiek geslacht. Het gezin telde 4 kinderen, voor eerst de tweeling Bertolt en Alexander, en 2 jaar later in 1907 een tweede tweeling, Konrad en Klaus. Eigenlijk voelde Klaus zich aangetrokken tot de literatuur, maar begon hij toch uit familietraditie aan een militaire carrière. Op de leeftijd van 26 jaar huwde hij in 1933 met Nina Frein von Lerchenfeld, die overleed in 2006. En samen hadden ze 5 kinderen, Bertolt, Heimeran, Frans Ludwig, Valerie en Constance. Toen Hitler in 1933 aan de macht kwam, stond Klaus von Stauffenberg aanvankelijk, zoals velen, positief tegenover het nieuwe regime. Hij meende dat de nationaal-socialistische politieke goed voor iets goed zou zijn voor Duitsland. Ook om te beletten dat er een dreigende communistische revolutie zou uitbreken. Want in zijn jeugd maakte hij in 1916 de demonstraties mee in Stuttgart, georganiseerd door de marxistisch geïnspireerde Spartakisten, een linkse fractie binnen de Duits Sociaal-Democratische Partij, en de angst voor het afranselen van de aristocraten waartoe hij behoorde. Zo werden verschillende van zijn neven gedood door communisten in Beieren. Ook zijn tante moest Rusland ontvluchten en getuigde over de rode barbaarsheid aldaar. Maar Klaus zou zich ook al heel snel afkeren van de radicale ideeën van Hitler. Zeer snel vond hij vele aspecten van deze ideologie weerzinwekkend. Hij werd trouwens nooit lid van de partij. Bovendien bleef Klaus toch een praktiserend katholiek en vanuit deze religieuze achtergrond had hij sterke morele bezwaren tegen de systematische onderdrukking van de Joden in Duitsland. En dit wordt duidelijk in de loop van het verhaal. Als officier van de Weermacht deed hij toch mee aan de Poolse veldtocht in 1939, waarbij het westelijk deel van Polen door een blitzkrieg werd bezet, wat aanzien wordt als het begin van Wereldoorlog II. Maar zo ontdekte hij ook de massamoord op 37 Joden door de SS tijdens deze Poolse campagne. Verontwaardigd diende hij een klacht in die echter niets opleverde. En dit eerste incident werd gevolgd door vele anderen. Hij vocht ook mee met de slag om Frankrijk in mei en juni 1940 met de verrassende aanval via de Belgische Ardennen. Hij was ook betrokken bij operatie Barbarossa, waarbij de Sovjet-Unie werd binnengevallen in juni 1941 met de bedoeling van Hitler om het communisme uit te schakelen. Zeer belangrijk te melden is wel het volgende. Toen in 1942 het Duitse offensief in het oosten zijn hoogtepunt bereikte, verzamelde von Stauffenberg in Oekraïne informatie over de slachtpartijen die zijn landgenoten in Rusland aanrichten. En hij schreef naar veel Duitse officieren, gekend om hun twijfels over Hitler, waaronder Ernst Jünger, maar die hem toch niet geloofden, om hen allen te waarschuwen en hen ervan te overtuigen toch een staatsgreep te plegen. Soms, schrijft hij, lijken deze dingen me een nachtmerrie, een demonische droom. En zo namen zijn frustraties steeds toe over de moordpartijen op Joden en Sovjetburgers, en dit ontlokte reeds bij hem tegenover zijn oversten zeer onvoorzichtige uitspraken over de noodzaak van een aanslag op Hitler. En voor zijn eigen veiligheid werd hij overgeplaatst naar het Afrika-korps van generaal veldmaarschalk Erwin Rommel in het noorden van Afrika. Opdracht was de gedemoraliseerde Italiaanse troepen aldaar te steunen in hun strijd tegen het Britse leger. Maar Klaus von Stauffenberg als stafchef van de 10e Panzerdivisie raakte zwaar gewond bij een aanval van jachtvliegtuigen in Tunesië. Hij verloor een oog, zijn rechterhand en vingers van zijn linkerhand. Hij ontsnapte dus nipt aan de dood en werd overgebracht naar zijn familielandgoed om er te revalideren. En deze tijd was een periode van een zekere rust, maar vooral van reflectie. Uiteindelijk wilde hij dat er een einde kwam aan de misdaden van Hitler en hij had daar alles voor over. Dit was de soundtrack uit de film Valkyrie. Klaus von Stauffenberg werd dus zwaar gewond tijdens de gevechten in Noord-Afrika onder generaal Veldmaarschalk Erwin Rommel, waarbij hij dus een oog verloor, zijn rechterhand en vingers aan de linkerhand. Tijdens zijn revalidatie in het familielandgoed in Duitsland komt hij tot het besluit dat er een einde moet komen aan deze misdaden van Hitler. En hij had er alles voor over, zelfs de zorg om zijn vrouw en zijn vier kinderen kon hem niet meer tegenhouden. Na zijn herstel werd hij aangesteld tot kolonel bij het reserveleger in Berlijn. En zo zocht hij toenadering tot gelijkgestemden en werd er besloten tot een bomaanslag op Hitler, die door Stauffenberg zelf moest uitgevoerd worden, omdat hij als enige van hen rechtstreeks toegang had tot de zeer streng beveiligde Führer, die hij in 1942 voor het eerst persoonlijk ontmoette. Zo wordt vermeld hoe het de gewoonte was van Hitler, wanneer hij een nieuw gezicht tegenover zich zag, hij deze persoon kon fixeren met zijn doordringende, uitdagende blik. Iedereen sloeg in zo'n geval zijn ogen neer. Maar het is geweten dat Stauffenberg zich niet liet imponeren en beantwoordde Hitlers blik. Volgens de aanwezigen was het dan de Führer zelf die uiteindelijk zijn ogen neersloeg. Stauffenberg, die geen last had van gebrek aan zelfvertrouwen, getuigde later aan zijn getrouwen over Hitler. Die man is een tovenaar. Hij had mij bijna gehypnotiseerd. Een tweede ontmoeting met Hitler was op 7 juni 1944. En Stauffenberg verklaarde nadien welke walging hij eraan overhield. Op de vraag van zijn vrouw of Hitlers ogen een magische kracht hadden, antwoordde Stauffenberg: nee, totaal niet. Hij had een omfloerste, benevelde blik. En hij vertelde verder: Göring droeg make-up en het hoofdkwartier van de Führer ademde een muffe, verlammende, verrotte en gedegenereerde sfeer uit. Alleen Albert Speer, de minister van bewapening, had een normale indruk. Alle andere leden van de nazi-hiërarchie waren regelrechte psychopaten, aldus Stauffenberg. Deze tweede ontmoeting met Hitler drukte zo diep op het geweten van Klaus von Stauffenberg dat hij besloot hoogverraad te plegen, het doden van de Führer. Als lezer van de Summa Theologica van Sint Thomas van Aquino deelde von Stauffenberg diens rechtvaardiging van doodslag of oorlog onder bepaalde omstandigheden. Het gaat niet meer om de Führer, nog om het vaderland, nog om mijn vrouw en mijn vier kinderen, maar het gaat om het gehele Duitse volk, schreef von Stauffenberg een maand voor de aanslag. Ondertussen, op 6 juni 1944, landden de geallieerden op de kusten van Normandië. Een maand later werd de toestand van de Duitse legers in Frankrijk langzamerhand onhoudbaar, mede door dwaze bevelen van Hitler over standhouden ten allen prijzen. En op 20 juli 1944 was het uiteindelijk zover. Von Stauffenberg plaatste een bom in een tas in een enorm groot en goed beveiligde bunkercomplex, de Wolfschanze, bij Rastenburg in Oost-Pruisen. De bom ontplofte inderdaad kort na zijn vertrek en Hitler raakte wel gewond, maar niet ernstig. Vier officieren werden wel gedood. Een van de aanwezigen had waarschijnlijk de tas per ongeluk doen omvallen en op een andere, verdere plaats neergezet, onder de beschermende, zeer zware tafel achter een dikke tafelpoot. en doordat Hitler de aanslag overleefde. En al vrij snel op de radio was te horen, mislukten de pogingen om in Berlijn een staatsgreep uit te voeren, wat de volgende fase was van het plan. Stauffenberg en zijn medestanders werden nog dezelfde dag geëxecuteerd. Maar tevens zijn familie moest zwaar boeten. 9 maanden later pleegde Hitler zelfmoord. In zijn dagboek aantekeningen bracht Ernst Jünger, tevens auteur en filosoof, hulde aan de laatste ridderlijke figuren, de vrije geesten. Deze offers zijn belangrijk, omdat ze een innerlijke ruimte openen en voorkomen dat de natie als één geheel wegzinkt in de vreselijke diepten van het noodlot. De gezaghebbende historicus Heinrich Winkler schrijft dat deze aanslag vooral een symbolische waarde bezit, nog veel belangrijker dan het al of niet succes. De aanslag moest komende generaties Duitsers laten zien dat nazi's en Duitsers niet synoniem waren, maar dat er nog een ander, beter Duitsland bestond. In Berlijn staat het gebouwencomplex genaamd de Bendlerblok. Het was het hoofdkwartier van de Weermacht waar von Stauffenberg en zijn vrienden de moordaanslag tegen Hitler beraamden. Maar hier worden alle Duitsers herdacht die zich tijdens het Derde Rijk tegen het regime verzetten. Trouwens, in totaal waren er 40 aanslagen tegen Hitler. Dus ook de leden, zoals van de Rode Kapelle, de Weiße Rose en de Kreisauer, Kreis, worden er herdacht. In het museum is een permanente tentoonstelling ingericht, met meer dan 5000 foto's en documenten, die het werk van de verschillende verzetsorganisaties tijdens het Hitler-regime tonen. Op de binnenplaats waar de executie plaatsvond, staat nu een bronzen beeld van een man met samengebonden handen. U hoort even uit de film Valkyrie de executie van Klaus von Stauffenberg. Volgens sommige bronnen zouden zijn laatste woorden geweest zijn: Es lebe unser heiliges Deutschland. Lang leve ons heilige Duitsland.
Make ready. Aim.
Long live sacred Germany!
Thank you.
Ik sprak dat na de mislukte bomaanslag op Hitler ook de familie van von Stauffenberg zwaar moest boeten voor de gevolgen. En inderdaad, toen Klaus de aanslag pleegde, was zijn vrouw Nina zwanger van de jongste dochter Constance. Bertolt was toen 10 jaar oud, Heimeran 8 jaar, Frans Ludwig 6 jaar en Valérie 4 jaar. Moeder Nina werd onmiddellijk na de aanslag gearresteerd. Via verschillende gevangenissen belandde ze in het vrouwelijke concentratiekamp Ravensbrück, waar ze tot eenzame opsluiting werd veroordeeld. Het ligt een 85 kilometer ten noorden van Berlijn. Vlak voor haar bevalling werd moeder Nina dan overgebracht naar een kleine kliniek aan de Pools-Duitse grens. En daar beviel ze in januari 1945 van de kleine Constance. Vervolgens werd ze ondergebracht in een nationaal socialistisch kindertehuis te Bad Sachsa, een 300 kilometer ten westen van Berlijn, om heropgevoed te worden tot een echte nazi. Maar na de bevrijding, eind mei, begin juni, werd het gezin herenigd in Lautlingen, helemaal in het zuiden, op het landgoed van de moeder van Klaus. Het gezin leefde daar tot 1953, om dan te verhuizen naar de geboortestad van moeder Nina, Bamberg. Ik vergat ook te vermelden, ondertussen dat de moeder gevangen was, mochten de 4 kinderen na de aanslag verblijven bij hun nanny in het ouderlijke huis. In het naoorlogse Duitsland zag wel niet iedereen Klaus von Stauffenberg als een held. Sommigen zagen hem toch nog als een verrader, de moordenaar van kameraden. Maar echt last hebben de kinderen daar niet van gehad, want ze waren altijd trots gebleven op hun vader. Ze namen het hem later ook nooit kwalijk dat hij was overgegaan tot de daad die hem zijn leven kostte en zo bepalend was in het verdere leven van hun moeder en henzelf. Bertolt de oudste trad succesvol in de voetsporen van zijn vader en is vandaag een gepensioneerd generaal, getrouwd en vader van 3 zonen. De 2e zoon, Heimeran, is nooit getrouwd en werd zakenman. Frans Ludwig werd advocaat en politicus bij de Christen-Democraten en zat tot 1987 in het Duitse parlement en tot 1992 in het Europese parlement. Hij heeft 4 kinderen. Dochter Valérie huwde in 1964, maar overleed reeds 2 jaar later aan leukemie. En de jongste Constance, die haar vader dus nooit heeft gekend, werd verpleegster, trouwde en kreeg 4 kinderen en woont in Zwitserland. In 2008 bracht ze een boek uit over haar moeder. Zo, beste vrienden, tot zover deze uiteenzetting over het leven van graaf Klaus von Stauffenberg. Maar ik herhaal wat historicus Heinrich August Winkler schrijft, hoe al deze heldendaden vooral een sterke symbolische waarde hebben door te laten zien voor de komende generaties dat nazi's en Duitsers dus niet synoniem waren en dat er altijd nog een ander en beter Duitsland bestond. We gaan terug muziek laten horen en zullen dan een interview doornemen met een Franse luitenant-kolonel over een belangrijke vraag. Kan een christelijke soldaat in de strijd het geloof verzoenen met de roeping van een soldaat?
Soldiers, many men will pass this way.
Many men will count the hours as they hear the long. Welkom bij Radio Maria.
Op de katholieke website Aletheia verscheen een tijdje geleden ooit een interessant interview met als titel Kan een soldaat in de strijd zijn geloof verzoenen met de roeping van soldaat? Dit zijn toch vragen die je regelmatig hoort en die je je misschien zelf ook stelt. Het was naar aanleiding van de 61ste internationale militaire bedevaart in Lourdes, waardoor dergelijke vragen bij veel mensen naar boven komen. Er waren 15.000 pelgrims, waaronder dus Franse militairen, het militair personeel, hun gezinnen en militairen uit nog 40 andere landen. En het was luitenant-kolonel Brice R. Blanc, een gevechtshelikopterpiloot, die met dit thema een conferentie gaf en dan later ook een interview toestond aan Aletheia. Deze luitenant-kolonel, geboren in 1980, werd opgeleid aan de gekende officiersschool van Saint-Cyr in Parijs. Hij is gevechtshelikopterpiloot en werd in 2011 uitgezonden naar Libië en Afghanistan. En in zijn boek Dans les Gifres du Tigre beschreef hij zijn opdracht in deze twee conflictzones. En zo kan je lezen: er is de angst, de moed, de pijn van het verliezen van kameraden, de pijn van het achterlaten van je geliefden, maar ook het verschrikkelijke moment waarop je van hoog in de lucht je doelwit doodt, terwijl het wordt omlijst door het groene licht van het vizier, voordat de vlammen van jouw vuurwapen het vernietigt. We overlopen even het interview. En Aletheia valt onmiddellijk met de deur in huis. U bent gevechtshelikopterpiloot en katholiek. Hoe verzoent u uw roeping als soldaat met uw christelijk geloof? En Brice R. Blanc antwoordde: een soldaat is iemand die bereid is te sterven voor zijn land, maar ook iemand die bereid is zijn leven te geven voor zijn land. Hier ligt de moeilijkheid om geloof en het uitoefenen van wapens met elkaar te verzoenen. Aan de ene kant zegt Christus zelf dat er geen grotere liefde is dan zijn leven te geven voor wie hij lief heeft. En aan de andere kant staat geschreven: je zult niet doden, een van de 10 geboden. Op dezelfde manier bewondert Christus het geloof van de 100 man. Maar Johannes de Doper waarschuwt de soldaten om geen misbruik te maken van hun macht of kracht. En daardoor zijn soldaten voortdurend verwikkeld in een innerlijke strijd en een keuze die ze elke dag moeten maken tussen goed en kwaad. Het is een constante evenwichtsoefening tussen de ethiek van overtuiging, het evangelie voor de christenen, en de ethiek van verantwoordelijkheid. Een volgende, zeer concrete vraag was: volgens welke regels werden bijvoorbeeld die 100 missies in 2011 met de Tiger-helikopters uitgevoerd om de troepen van Gaddafi in Libië uit te schakelen? En het antwoord luidt: persoonlijk baseer ik mijn besluitvorming op 3 pijlers. Voor eerst handel ik met kennis van de wetten en de gevechtsregels. Ten tweede handel ik met intelligentie, dit wil zeggen met creativiteit en gezond verstand. En tenslotte handel ik vanuit mijn geweten. En zo geeft hij een voorbeeld, hoe hij soms een paar seconden wachtte tot de soldaten van Gaddafi hun voertuig hadden verlaten, voordat het voertuig werd vernietigd. En hij gaf nog een ander voorbeeld. In Afghanistan had ik soms 2 vijandelijke soldaten in het vizier die eerder hadden geprobeerd mijn helikopter neer te schieten. Volgens de gevechtsregels mocht ik schieten. Maar anderzijds waren zij niet langer in gevechtspositie, dus koos ik ervoor om het vuur toch niet te openen. Of nog een ander voorbeeld. In Afghanistan bevond een groep Franse soldaten zich onder vuur op een heuvelrug, maar met zeer weinig bescherming. De opstandelingen schoten vanuit een huis. Dan stelde ik me de vraag: wie bevindt zich in het huis? Opstandelingen zeker, maar misschien ook een gezin. Ik koos er dan voor om continu te schieten naar het raam, om het vuur te doen stoppen en om alzo onze Franse soldaten de kans te geven zich terug te trekken in plaats van het huis met de grond gelijk te maken. Natuurlijk heb ik in veel andere gevallen nooit geaarzeld om het vuur te openen als het leven van Franse soldaten direct op het spel stond. Over het geloof zelf verklaarde luitenant-kolonel Brice Herblain: mijn geloof is eigenlijk pas echt ontstaan tijdens deze operaties in 2011. Toen was het geloof nog niet zo aanwezig als nu. En sindsdien heb ik een lange weg afgelegd. Zo behoud ik de herinnering in Libië aan een gelovige luitenant die voor elke aanval met de priester-almoezenier naar de mis ging. Ik had er met hem een lang gesprek over en hij zei tegen mij: nu ben ik klaar en ik kan vanavond sneuvelen. Natuurlijk tekenen we niet om te sterven, maar de dood is voor ons wel een ware werkhypothese. Christelijke soldaten hebben op de eerste plaats de plicht om het goede voorbeeld te geven, en dit is evangeliseren. En die luitenant die naar de mis ging in Libië is zeker een echte eye-opener geweest voor velen. En zo kwam in het interview het thema van het gebed naar boven. Bidden, verklaarde hij, zal me ongetwijfeld helpen om tegenslagen in de toekomst het hoofd te bieden. Maar het heeft me al geholpen om vrede te vinden na een strijd. Ik denk dat er 3 remedies zijn om deze innerlijke vrede na een strijd terug te keren. Terug te krijgen. Er is voor eerst de broederlijke remedie: erover praten met de kameraden. Vervolgens is er de wetenschappelijke remedie, zoals erover praten met een psycholoog of psychiater. En op de lange termijn is er de spirituele remedie, en die vind je in geloof en gebed. Over het verwerken na het uitvoeren van een dodelijke missie ging de kolonel er nog iets dieper op in. En hij zei: sommige soldaten hebben een algehele rechtvaardiging nodig om na te denken over de betekenis van de operatie zelf. Ikzelf ben daar meer nuchter in. Ter plekke weet ik dat ik vecht voor de kameraad onder mij. Maar er zijn toch grote verschillen in de empathie van soldaat tot soldaat. Persoonlijk werd ik geschokt door een directe empathie met de eerste 2 mensen die ik doodde. En ik kroop dan ook in de huid van deze Afghaanse opstandelingen. Dit noemen we een identificatiefenomeen. Voor een ander soldaat was het bijvoorbeeld op de begrafenis van een kameraad, bij het zien van zijn familie en de kinderen in tranen. En dan plotseling visualiseerde hij de familie van de opstandeling die hij had gedood. Maar de daad van het doden laat niemand onverschillig. En dat is ook een goed teken Het betekent dat je in staat bent onderscheid te maken tussen goed en kwaad. En zo kwam de luitenant-generaal bij wat hij noemt het opstellen van morele regels of rode lijnen die je niet wil overschrijden. Zo is er de wisselwerking van het gevaar. Enerzijds de buitensporige macht om de dood te veroorzaken, maar dan ook het risico aanvaarden om zelf te sterven. Er is een Latijns spreekwoord dat zegt: wie vrede wil, bereidt zich voor op oorlog. Of een bisschop zei ooit: wie vrede wil, bereidt gerechtigheid voor. Daar gaat het om. Doen wat juist is. De christelijke soldaat moet hiernaar streven. Hij moet rechtvaardige operaties bedenken en deze rechtvaardig uitvoeren en zich rechtvaardig gedragen. En deze eis voegt extra verantwoordelijkheden toe aan een christelijke soldaat. Maar het is essentieel in dit beroep. Een beroep dat in sommige opzichten in perfecte harmonie is met het evangelie en in andere opzichten ver vanaf lijkt te staan. Tot zover dit interview met luchtmacht luitenant-kolonel Brice Herblanc. Ik dacht toch wel interessant wat in een christensoldaat omgaat en hoe er een evenwicht, een harmonie moet gevonden worden met het evangelie en dus ieder met zijn geweten. Uiteraard absoluut geen eenvoudige uitdaging en ik denk ook moeilijk in algemene regels uit te leggen. Het moet zeker bekeken worden vanuit elke concrete situatie.
Thank you.
Oorlog en Vrede, War and Peace van Jan Kaczmarek, uit de serie Oorlog en Vrede. Beste vrienden, we hebben nog, zie ik, even tijd over. Klaus von Stauffenberg las dus tijdens zijn revalidatie de werken van Thomas van Aquino. En inderdaad, in diens werken, maar ook van latere auteurs, komt het begrip naar boven van een rechtvaardige oorlog. Uiteraard is het een bijzonder complex thema, moeilijk samen te vatten in enkele minuten. Toch vond ik een drietal bijzondere voorwaarden welke een dergelijke oorlog, waaronder ook een aanslag kan resulteren, die eventueel kan verrechtvaardigd worden volgens de heilige Thomas van Aquino. Voor eerst kan enkel een legitieme autoriteit op een geldige wijze een oorlog verklaren. Het moet worden uitgesproken door een legitieme autoriteit. Zo kan je lezen bij de heilige Paulus in de Romeinenbrief hoofdstuk 13 vers 4. Want de overheid staat in dienst van God voor uw welzijn. Doet gij echter het kwade, dan moet ge vrezen. Zij draagt het zwaard niet voor niets, zij is een werktuig van God, om aan de boosdoener de rechtvaardige straf te voltrekken. Ten tweede moet het gaan om een rechtvaardige zaak. En Thomas van Aquino haalt de heilige Augustinus aan. Een rechtvaardige oorlog wordt gewoonlijk beschreven als een oorlog die onrecht wreekt, wanneer een natie of staat moet worden gestraft, omdat het weigert het door zijn onderdanen toegebracht onrecht goed te maken of te herstellen, wat het zich onrechtvaardig heeft toegeëigend. En dan tevens beperkt tot het herstellen van een onrecht of het verdedigen van zichzelf tegen een onrechtvaardige agressie. Het doel moet dus objectief zijn en bijvoorbeeld het niet willen bereiken van een utopie. En dan ten derde moet een oorlog gevoerd worden met goede bedoelingen. Want het kan gebeuren dat de oorlog wordt verklaard door het wettige gezag en voor een rechtvaardige zaak en toch onwettig wordt gemaakt door een boze intentie. En zo schrijft Augustinus. De hartstocht voor het toebrengen van schade, de vrede dorst naar wraak, een onverbiddelijke en meedogenloze geest, de koorts van opstand, de lust naar macht en dergelijke dingen, al deze dingen worden terecht veroordeeld in de oorlog. Het gaat er dus eigenlijk in deze derde voorwaarde om de innerlijke ingesteldheid, zelfs als aan de twee eerste voorwaarden is voldaan. Dus zelfs al is het een legitieme autoriteit en een rechtvaardige zaak. Nu, ik benader het hier zeer eenvoudig. Uiteraard zijn deze voorwaarden geëvolueerd in de loop van de eeuwen. Bijvoorbeeld vooral het Tweede Vaticaans Concilie spreekt niet meer van een rechtvaardige oorlog en behoudt enkel de rechtvaardige zelfverdediging. Terwijl dat het begrip rechtvaardige oordeel dan toch weer werd opgenomen in de catechismus van de katholieke kerk. En zo herinneren we ons hoe paus Johannes Paulus II zich zeer sterk afzette tegen de inval van Amerika en Engeland in Irak in 2003. De paus beschouwde deze oorlog niet als een rechtvaardige oorlog, daar er nog voldoende andere middelen waren om de vrede te bekomen. En we kennen ook de gevolgen. Deze paus was een visionair. Beste luisteraars, zoals ik al zei, dit is een zeer complex onderwerp en uiteraard ook is hier elke situatie apart te beoordelen. Maar laat ons hopen dat de vrede meer dan ooit nodig vandaag snel mag terugkeren. Blijven we elke dag trouw bidden voor de vrede in de wereld. Ik dank jullie voor het luisteren en afspraak op een nieuwe rots in de branding.
You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer chosen me. Your love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through.